Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte is de dankdagcollecte en is bestemd voor de kerkvoordij. Dus de tweede collecte, de dankdagcollecte. De collecten aan de uitgang is eveneens bestemd voor de kerkvoordij. Zondag 5 november hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur kandidaat A.R. van Asselt uit Baren in Stervelin. En 's avonds om 7 uur dominee P. Molenaar uit Lunteren in de Westerkerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Er is vanavond geen voorzang.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 116. En daarvan de verzen 10 en 11. 116, de verzen 10 en 11. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. En vers 11, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. 10 en 11 van Psalm 116.
Thank you.
Gemeente, doen van de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 17e hoofdstuk. En dan lezen we vanaf het 11e vers tot en met het 19e vers. Lucas 17, de verzen 11 tot 19. Daar lezen we het woord van God als volgt. En het geschiedde, als hij, dat is de Heere Jezus, naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zekere vlek kwam, ontmoetten hem 10 melaatse mannen, welke stonden van verre. En ze verhieven hun stem, zeggende: Jezus, meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: Gaat heen en vertoon u zelf aan de priesters. En het geschiedde, terwijl ze heen gingen, dat ze gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder, met grote stem God verheerlijkend. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: Sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heere, we komen op deze dankdag voor uw heilig aangezicht om uw grote naam te danken. En danken, Heere, dat is een heel lastige kunst. Bidden, dat gaat dan nog wel eens een beetje, vooral als het tegen zit in het leven. Dan weten we die weg wel te gaan. Maar danken, daar moeten we van zeggen, dat vergeten we nog alles. En niet alleen dat danken vergeten we. Want als we danken vergeten, Heere, dat staat niet op zichzelf. Maar dan zijn we u vergeten. En dat is helemaal niet zo vreemd, want dat we u vergeten, dat is, ja, dat is de normale gang van zaken onder ons mensen. We hebben u de rug toegekeerd in het paradijs. En het is heel makkelijk voor ons om u te vergeten. Het omgekeerde, u te gedenken en daarmee u te danken, dat is dan ook iets bijzonders. We zijn vanavond voor iets heel bijzonders bij elkaar gekomen. En Heere, laat het zo wezen dat het besef van ons allemaal dit mag zijn. dat dat niet meevalt u te danken, dat we daarvoor genade nodig hebben, omdat we u anders finaal vergeten. En als we eerlijk zijn, heren, we kijken terug in ons leven, we kijken terug de afgelopen maanden, dan moeten we het erkennen, wat zijn we u vaak vergeten. Helemaal niet aan u gedacht. Aan onszelf denken, dat gaat een stuk makkelijker, dat gaat vanzelf. Maar heren, al denken wij van nature niet aan u, we komen u vragen, zou u vanavond wel willen gedenken aan ons? En als we dat zo zeggen, dan kunnen we beseffen dat het niet vanzelf spreekt. Als u aan ons gedenkt. Het zou logischer zijn als u zou zeggen, nou ja, jullie vergeten mij, dan vergeet ik jullie ook maar. Dat is toch eerlijk? Maar Heer, het is nou genade van u, dat u denkt aan mensen die dat niet verdienen. En als we dat gaan beseffen, heren, dan hebben we ontzettend veel om u te danken. En zo mogen we u in alle bescheidenheid vanavond dankzeggen voor het feit dat u uw woord hebt gegeven en nooit nog hebt weggenomen. Dat zou ook zomaar kunnen. Dat u zegt, ach, het doet toch weinig in hun leven wat ik zeg in mijn woord. Laten we die Bijbel maar weghalen. Maar dat doet u nog niet. U bent barmhartig, u bent langmoedig. En dat bent u niet alleen in de grote dingen van het geestelijke. Maar dat bent u ook tot in de kleinste details toe van het leven van alle dag. Niemand van ons zal toch het laatste half jaar honger hebben geleden. Niemand die dacht, hoe kan ik me kleden? Niemand die geen dak boven zijn hoofd had. En zo kunnen we nog een heel poosje doorgaan. De kinderen hebben nooit geklaagd dat er geen school meer was en dat ze geen thuis meer hadden. Heren, u hebt goed gezorgd voor ons. Beter dan dat wij aan u denken. En zo kunnen we nog een hele rij van dingen opsommen. Daar mogen we u voor danken, voor al die goede zaken. En heren, nou weet u, we zijn mensen, we mopperen graag en we mopperen gauw. En dat is niet alleen een kwestie van Hollanders die dat doen. Maar we lezen het ook in uw woord dat de kinderen in Israëls maar aan het murmureren waren. En daar zijn ze eigenlijk al die 40 jaar in de woestijn niet mee opgehouden. Ze wisten het altijd beter dan u. En heren, wij zijn niet anders. De mens is niet anders. Maar u bent anders. U wilt nog zondaren trekken. U roept ze vanavond ook. Opdat we tenslotte zouden leren in een weg van vernedering en verzoening met u. Wat onze plaats is, opdat we uw grote naam leren danken. Wees ons zo vanavond, heren, nabij. We hebben uw woord geopend, wil het zegenen, wil het heiligen aan onze harten. En wees ons een God van nabij in alles, ondanks wie wij zijn. Maar doe het dan nog vanwege uw eigen Zoon, de Heere Jezus Christus, die alles over had om ondankbare mensen nog zalig te maken. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeenten, ik denk dat wij vanavond hier in de kerk allemaal wel de geschiedenis van de profeet Jona kennen. Opmerkelijke geschiedenis. Jona, die wordt door de Heere geroepen om naar Nineveh te gaan en daar het woord van God te spreken. En we weten dat is een woord van oordeel. Jona had daar niet veel zin in. Wat deed de man? Hij ging niet naar het oosten, maar hij ging meer naar het westen. Naar de zee, zocht een schip op dat naar Tarsis zou varen. En als die zich heeft ingescheept, dan gaat die aan boord daar lekker slapen. Alleen de Heere die weet hem daar ook te vinden op dat schip. Er komt een enorme zware storm en die is zo geweldig. De zeelui en die mensen die zijn toch best wel het een en het ander gewend op zee. Maar die zeelui die worden zo bang, zo bang. Ten slotte doen ze geen van allen meer wat anders dan bidden. En bidden, dat was ook toen al zo, bidden, dat doen zeelieden nou niet zo gauw. Dan moet het echt wel gaan spannen. En dat deed het dan ook. De kapitein van het schip, die verlaat zijn roer. Want het enige wat nog van belang is op dat moment is bidden. Alle aan boord moeten bidden. En of dat zo is, dat gaat die kapitein dan een hoogst eigen persoon controleren. En wat ontdekt hij dan? Dan komt hij bij de slapende Jona. Die bidt niet. Nee, die slaapt. En dan hoor ik boven het bulderen van de stormwind die man als het ware in het oor van Jona schreeuwen. Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat we niet vergaan. U weet wel hoe het verder gegaan is. Zodra Jona overboord is gezet, dan luwt ineens ook de storm. Komt een grote vis, die slokt Jona op, om hem 3 dagen later weer uit te spugen. Maar ja, dat weten we doorgaans allemaal wel uit het hoofd, hè, hoe dat gegaan is. Maar weet u wat we vaak vergeten uit die geschiedenis? Hoe het met die zeelui verder is afgelopen. Wat gebeurde er op dat schip? Toen Jona verdwenen was door het keelgat van de grote vis. Nou ja, die zeelui, toen de storm ging liggen, die zullen wel opgehouden zijn met bidden. En je verwacht dan ook van die heidenen dat ze ook wel opgehouden zullen zijn, of niet toegekomen zullen zijn aan het danken van God dat ze nog behouden waren. He, zoiets zou je van die ruwe zeelui verwacht hebben, maar weet u wat er nou te lezen staat in dat boek Jona over die zeelui? Dies daarom vreesden de mannen de Heere met grote vrezen en ze slachten de Heere slachtoffer en beloofden gelofte. Nou zeg u zelf maar in alle eerlijkheid, dat valt toch niet erg tegen, hè, van deze mensen. Na al dat bidden wat ze gedaan hadden, zijn ze niet vergeten om de Heere ook te danken. En ik moet zeggen, daar kom je wel eens heel anders tegen. Zoals in de geschiedenis waar we over gelezen hebben vanavond uit Lucas 17. En ja, min of meer die hele geschiedenis is de tekst. Ik zou ook kunnen zeggen, het is vooral het 17e vers wat een beetje centraal staat. Het 17e vers uit Lucas 17. En we zullen dat hele vers nog een keer lezen. Het 17e vers, daar staat: en Jezus antwoordende zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden? En dan komen de tekstwoorden waar het vanavond in het bijzonder om zal gaan. En waar zijn de 9? En waar zijn de 9? We gaan vanavond in de preek kijken naar deze geschiedenis. En ik doe dat dan aan de hand van 3 punten. Het eerste punt, dat noem ik een eenheid. Tweede punt een verschil en het derde punt een bijzonderheid. We kijken dus naar een eenheid, naar een verschil en naar een bijzonderheid. Maar zullen we eerst gaan zingen over bidden en danken. Psalm 81, en dat zijn maar kleine versjes. En daarom de verse 1, zingt nu blij te moe het machtig opperwezen. Vers 4, want dit is het bevel van de Heer der Heren. En dan vers 13, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En vers 15, och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Dat zijn de versen 1, 4, 13 en 15 van Psalm 81. Gemeente, zullen we straks na de preek zingen uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers: leer me naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86 is dat, het zesde vers. Zullen we dat zingen na de preek zonder verdere aankondiging? 86 vers 6. Gemeente, we lezen in die geschiedenis die we vanavond gaan bekijken in Lucas 17, dat de Heere Jezus vertrokken is. Hij is op reis gegaan. Waar was hij dan? In dat noordelijkste deel van, zeg maar, Palestina, Galilea. En het doel van de reis is Jeruzalem. Dus ja, Jeruzalem, dat ligt veel meer naar het zuiden, recht daaronder. Van het noorden naar het zuiden, welke weg kies je dan? Natuurlijk zo de weg rechtstreeks naar beneden, hè, naar het zuiden, de kortste weg. Dat doet de Heere Jezus ook. Dwars door Galilea, recht naar het zuiden. En vervolgens door de provincie Samaria. Maar dat is wel een weg die rechtgeaarde Joden in die dagen als het even kon niet namen. Waarom niet? Omdat ze het liefste die hele provincie Samaria vermeden. Joden die wilden geen gemeenschap hebben met de Samaritaan. En omgekeerd lag de verhouding net zo moeilijk. Nou, op zeker moment komt de heiland in Samaria bij klein gehucht. En daar ontmoet hij op zijn weg 10 Melaatse mannen. En dat brengt me vanavond ook bij het eerste punt. En dat noemen we een eenheid. Christus ontmoet 10 Melaatse mensen. Nou zult u dat vast wel eens gehoord hebben. Melaatsheid. In de dagen van het Nieuwe Testament en ook al het Oude Testament, dat was een ziekte die nogal eens voorkwam. Veel voorkwam. Maar wat nog het belangrijkste was, het was ook een ziekte die praktisch niet te genezen viel. De mensen die zeiden, die kwaal die is ongeneeslijk. Wat gebeurde er als je er last van kreeg? Nou, dat begon je te zien aan vlekken op de huid. Meestal bij de handen of bij de voeten of zo. Dan kwamen er van die witte plekken, net alsof er schimmel zat. En aanvankelijk was dat allemaal nog vrij onschuldig. Maar die ziekte die ging wel door. Die kwaal die vrat verder. En langzaam maar zeker werden dan hele lichaamsdelen door die melaatsheid aangetast. En als dat alsmaar verder ging en verder ging en verder ging, dan kon het tenslotte zo ver komen dat bijvoorbeeld als je het aan je hand had, dat de vingers of dat je hele hand gewoon wegrotte. Laat ik dat woord toch maar gebruiken. Een mens die raakte dus verminkt en dat ging van kwaad tot erger. En als het heel erg werd, dan eindigde de kwaal met de dood. Het is dan ook goed te begrijpen dat alle mensen in die tijd een diepe afkeer hadden van die ziekte. En melaatse mensen die werden geïsoleerd, die werden in het dorp en stad uitgebannen. Want ja, men dacht er zit iets besmettelijks in die kwaal. Nou, zo is het ook met die 10 melaatse mannen uit deze tekst. Die moesten, dat was in de wet voorgeschreven, die moesten afstand bewaren tot gezonde mensen. Als er per ongeluk toch, dat kon gebeuren, iemand te dicht in hun buurt kwam, dan waren melaatse mensen verplicht volgens de wetten van Mozes om ze te waarschuwen. Daar gingen ze roepen, onrein, onrein, onrein. Nou, als we vanavond kijken naar 10 melaatse mannen, dan zien we hen toch naderen in de richting van de Heere Jezus. En Als we goed kijken, dat laat zich wel onderscheiden zo op een afstandje. Dan zijn er van die 10, 9 Joden, dat zie je aan hun kleding, en 1 Samaritaan, dat zie je ook aan zijn kleding. Opmerkelijk, 9 Joden, maar laatst 1 Samaritaan. Dus die ene Samaritaan die leefde dag in dag uit in een groepje Joden. Dat kwam normaal gesproken helemaal niet voor natuurlijk. Want Joden en Samaritanen, dat was zoiets als water en vuur. Tenminste, gezonde Samaritanen en gezonde Joden. Maar de moeite, de tegenslag, de ziekte, die heeft die mensen naar elkaar toegedreven. En dat is ook weer niet vreemd, want dat zie je wel vaker gebeuren, ook in onze dagen. Als de rampen plaatsvinden, dan wordt het mensdom aan elkaar geplakt. Allerlei verschilpunten, daar hoor je dan niet meer over. Bijkomstigheden, daar wordt niet meer over gepraat. Zelfs kan het zo ver komen in tegenslag dat mensen tegen elkaar gaan zeggen, waar hebben we ons vroeger eigenlijk druk over gemaakt. In tijden van nood worden mensen die onderling geweldig verschillen, dan toch één grote familie. Al die kleinere, grotere onderscheidingen, tegenstellingen, die vallen allemaal weg. En dan let men vooral op de overeenkomsten. Nou, dat is bij deze 10 mensen ook zo gebeurd. Ze hadden iets heel belangrijks waarin ze overeenstemden. Wat was dat dan? Die kwaal was aan leden. Maar niet alleen die kwaal gaf overeenstemming bij die 10, er was ook nog wat anders. Ze zijn met z'n 10 op pad gegaan om de Heere Jezus te zoeken. Want ze hebben, ondanks hun geïsoleerdheid, maar geruchten die gaan de wonderlijkste wegen, dat weet u wel. Ze hebben gehoord van die grote geneesmeester die wonderen doet. En als ze de Heere Jezus vinden, wat doen ze dan? Doen ze dan keurig netjes, zoals het de Melaatse betaamt, op een afstandje blijven staan en van verre gaan roepen onrein, onrein? Nee, zo gaat het niet helemaal. Ze blijven wel op een afstand staan, dat wel. Maar die afstand, die bewaren ze niet zozeer omdat dat nou eenmaal zo hoort als je melaats bent. Maar ze blijven ook staan op een afstand uit eerbied. Want wie zien die 10 mannen daar voor zich? De Heere Jezus. En de Heere Jezus, dat is die wonderdoener uit Nazareth. Dat moet een heilige profeet zijn, hebben ze wel gehoord. Het is een man die heeft maar 1 woord te spreken en het is er. Alles is gehoorzaam op zijn wenken. En wie zijn zij nou met z'n 10 tegenover deze Heere Jezus? Ja, wat zijn zij? Met hun langzaam wegterende ledematen. Ze zijn melaats. Dat wil zeggen, na korter of langere tijd ten dode opgeschreven. En daarom op een eerbiedige afstand, daar houden ze halt. Is dat alles wat er gebeurt? Nee. Terwijl ze daar zo blijven staan op die afstand, goed zichtbaar voor alle die de Heere Jezus volgen, dat is een hele schare, beginnen die 10 melaatsen te schreeuwen, te roepen. En wat roepen ze? Jezus, meester, ontferm u onzer. Dat moet toch best aangrijpend zijn geweest, denken we ook niet. Een dringende bede die door die 10 melaatse mensen in de richting van de Heere Jezus geroepen wordt. En wat die mannen uitschreeuwen, ja, je moet zeggen, het is de laatste hoop die ze nog onder woorden kunnen brengen. Jezus, meester, ontferm u onzer. Verder roepen ze niks. Maar die weinige woorden, dat korte zinnetje, dat is wel heel erg aansprekend. Want het is waar, helpt u ons, u Heere Jezus. Verder kan niemand ze helpen, niemand. Alleen de Heere Jezus. Wat vindt u dat nou vreemd? Als ik de conclusie hier trek dat het voor die 10 mannen op dat moment een soort biddag was geworden. Biddag. Want ja, dat is het toch, hè. Als daar 10 mensen hun kelen zo'n beetje schor staan te schreeuwen om aan verstaan te worden. Ze staan te roepen in de richting van de heiland om gehoord te worden. Jezus, meester, ontferm u onzer. Ja, zal iemand van ons aan die melaatse willen vragen. Maar luister nou eens goed, melaatse mensen. Weten jullie nou wel zeker dat de Heere jullie kan helpen? Ach, zullen ze zeggen wat we zeker weten. Zeker weten we dat als Hij ons niet kan helpen, dat dan helemaal niemand ons kan helpen. Maar nou hebben we zoveel wonderlijks over deze Jezus gehoord. Zoveel moedgevends aan verhalen is ons ter oren gekomen. Hij moet geweldig machtig zijn. En overal heeft deze heiland zieken al genezen. En daarom roepen ze nog een beetje harder. Jezus, meester, ontferm u onzer. Ja, mijn laatste meid, wat denken jullie nou? Menen jullie dat deze meester jullie ook inderdaad zal gaan genezen? Ja, zeggen ze, dat weten we niet. Maar daarom roepen we ook zo hard. Zo hard mogelijk zelfs. Jezus, meester, ontferm u onzer. Ja, zouden wij de vraag weer kunnen stellen in de richting van deze ongelukkige, maar hoe zou de heiland jullie dan moeten genezen? Dat kan toch eigenlijk niet, want je mag niet in zijn nabijheid komen. Dat is verboden, hè, door de wet, je bent melaats. Dus hem aanraken of omgekeerd dat hij jullie gaat aanraken, dat kan niet gebeuren. En hoe moet dat dan? Jullie genezen. Ach, zeggen die melaatsen. Hoe dat zou moeten, dat laten we maar aan de Heere over. Als die ons nou maar horen wil, dat is ons al meer dan genoeg. Jezus, meester, ontferm u onzer. Ja, maar melaatse mensen, is dat niet erg vernederend voor jullie? Dat je hier zo staat te roepen. Wat denk je, wat zullen die andere mensen die daar rondom de heiland staan in de scharen, wat zullen die wel niet van jullie gaan denken? Ach, zeggen ze, dat interesseert ons helemaal niet. Wat die mensen denken, als de Heere Jezus maar aan ons denkt. Jezus, meester, ontferm u onzer. Ja, maar waarom zou de heiland jullie geroep ook gaan horen? Kun je wel aanspraak maken op zijn wonderlijke genezing? Nee, zeggen ze, daar kunnen we geen aanspraak op maken, maar de ellende waarin we verkeren, die drijft ons alle tien uit naar deze zaligmaker. Jezus, meester, ontferm u onzer. Want het is van tweeën één, zullen ze zeggen. Of we worden door de heiland geholpen, of we zullen op zekere termijn moeten sterven. Nou, en zo is daar gebeden in die landstreek, zeg maar in het grensgebied tussen dat noordelijke Galilea en het iets zuidelijker gelegen Samaria. Zo werd het biddag voor 10 mannen die van verre stonden, die geholpen wilden worden ter bekwamer tijd door de grote geneesmeester. Misschien dat iemand vanavond denkt, dominee, je bent in de war. Want het is vandaag niet biddag, het is dankdag. Nou, daar hebt u helemaal gelijk in. Maar leer dan alvast maar deze les uit deze geschiedenis. Een mens moet eerst leren bidden, wil die ooit kunnen danken. Dus als wij vanavond de Heere willen danken voor gewas en arbeid en nog zoveel van die andere dingen, dan is voor alles dit de vraag, hebben we hem ook erom gebeden? Je zou kunnen zeggen, dankdag, dat is niks anders dan de nabetrachting op de biddag. Kijk maar hier in de geschiedenis. 10 melaatse mannen die vragen aan de Heere Jezus of hij hen wil helpen. En wat doet de Heere dan met dat verzoek? Nou, dat is gauw gezegd. De Heere die luistert naar ze. En wat meer is, hij verhoort hen. Want wat zegt de heiland tegen deze 10? Gaat heen en vertoont uzelf aan de priesters. Misschien dat iemand zegt, waarom moesten die mensen eigenlijk naar de priesters? Waar was dat goed voor? Kon de Heer Jezus hen niet zo vanzelf genezen? Ja, natuurlijk wel. Want de heiland die hoeft niet meer dan 1 woord te spreken. En het is er. Maar dat deze mannen naar de priesters moeten gaan, dat is zo voorgeschreven in de wetten van Mozes. De priesters alleen mochten iemand weer rein verklaren als die onrein was geweest. U zult zeggen, ja maar wacht even, als ik het nou goed lees hier in dit hoofdstuk, dan waren die melaatsen helemaal nog niet rein. En moesten ze dan toch alvast maar naar de priester op pad gaan. Maar dan konden ze toch eigenlijk beter eerst even wachten. Afwachten of die genezing die de Heere hen eigenlijk tussen de regels door beloofd had, of die ook plaatsvond. Wat denkt u? Zal de duivel dat op die manier niet in hun harten hebben gefluisterd? Jullie moeten nog maar niet gaan hoor. Want kijk maar goed. Die Jezus van Nazareth, die heeft jullie helemaal nog niet beter gemaakt. Dus blijf nou hier maar even wachten en goed kijken en opletten. Want als je zo naar de priesters gaat, als het een beetje slecht wil lopen, dan gaan ze jullie daarom nog stenigen. Want de melaatse die mag nooit of te nimmer een heiligdom betreden. Dat staat ook in de wetten van Mozes. Dus melaatse, blijf nou maar hier rustig wat wachten. Nu al naar de priesters toe gaan, dat is veel te gevaarlijk. Maar die 9 Joden en die ene Samaritaan, die luisteren helemaal niet naar de vorst der duisternis. Ze gaan. En ik moet zeggen, gemeente, daarmee tonen ze hun geloof. Daarmee tonen ze hun geloof. Misschien dat iemand zegt, oh meneer, wacht even. Dat ze gingen, was dat geloof? Mag je dat zo noemen? Jazeker, dat was geloof. Want wat zou het anders hebben moeten zijn? In hun nood hebben deze 10 mannen geloofd dat de Heere Jezus hen helpen kon, dat hij ze genezen zou. En nou gehoorzamen ze aan het woord dat de heiland heeft gesproken. Nou, dat is toch geloof? Deze zieke mensen, ze weten van hun ellende. En dat weten ze niet alleen maar met het verstand. Maar dat hebben ze heel diep doorleefd, die kwaal die ze hebben. En dan worden ze uitgedreven naar de enige verlosser. En zo zoeken ze hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus. En ze hebben uit de mond des Heeren vernomen de belofte van de zaligmaker. En daarmee hebben ze van verre al hun zaligheid gezien. De heerlijkheid die hen beloofd is, die de heiland in het vooruitzicht stelde. Kijk, en zo zie ik die mannen allemaal gaan in het geloof. Ziet u ze ook gaan? 10 man na biddag, die hun wens hopen te verkrijgen. En als ik een klein beetje vooruit mag lopen op het hele gebeuren, straks kunnen ze alle 10 ook uitgebreid vertellen hoe ze verlost zijn uit hun ellende. Wat denkt u, zou dat geen echt geloof zijn? Ze kunnen straks alle 10 het onfeilbare woord prijzen, dat ze zelf uit zijn mond hebben gehoord. Dat is toch geloof? Als je het zeker mag weten dat de Heer een waarmaker is van zijn eigen woord. Nou, zo gaan ze op weg. En terwijl ze naar die priesters lopen, merken ze het, voelen ze het, zien ze het ook aan hun lichaam. Gezond vlees komt er in de plaats van al die zweren die ze hadden. De kwaal van de belaadsheid moet wijken. En dan moeten ze inderdaad nog naar die priester. Maar ze ervaren het duidelijk, ze weten het ook. We zijn genezen. We zijn gered. We houden van het verderf. En straks de priester, die kan niet anders doen dan alleen maar bevestigen. Zijn dat niet geweldige vruchten van de biddag die ze gehad hebben? Ze zijn genezen. Volkomen rein. En ze kunnen niet anders zeggen dan de Heiland is groot. Hij is goed geweest en mild en weldadig. Dan kunnen ze stuk voor stuk alle 10 zo zeggen. Christus, hij hoort inderdaad het smeekgebed van een ellendige. En als we in staat zouden zijn vanavond om het aan die 10 mannen te vragen. Het maakt niet uit aan wie van de 10. Dan zullen ze dat allemaal stuk voor stuk ons toegeven. We zijn weer gezond en dat is genade. Dat is alleen genade. Want wij konden onszelf niet beter maken, we konden onszelf niet behouden. Dat kan alleen maar de Heer Jezus. En hij kan het niet alleen, hij doet het ook. Zou de Heiland in Israël ooit zo groot geloof hebben gevonden? En dan komen die 10 mannen bij die priesters. En een van de priesters zegt zo, zijn jullie genezen? Jawel priester, kijk maar. Ja, zegt die priester, maar hoe kan dat? Nou zeggen ze, dat heeft Jezus van Nazareth gedaan. Jezus van Nazareth, maar dat is toch een volksverleider. Ach, zeggen ze of die iemand verleidt, dat weten we niet. Eén ding weten we wel. Hij heeft ons genezen. En zeggen ze, hij spreekt met macht, als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Nee, meneer de priester, voor ons is er maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalig worden. Nou, en de priester die verklaart die mensen weer rein en dan gaan ze weer weg, alle 10. Ze lopen dat heiligdom uit. Biddag ligt inmiddels alweer een eindje achter de rug. En dan zie ik die 10 mensen eigenlijk naast elkaar eensgezind uit dat heiligdom met die priesters komen. En zo kom ik bij het tweede punt vanavond, het verschil. Als ik kijk naar al die 10 melaatsen, dan moet ik zeggen, de Heere Jezus had hun beden verhoord. Een diep gewortelde vraag om beterschap, om behoud, die was ingewilligd door de Heiland. Maar dan. Ja, wat dan? Ik denk dat we diezelfde vraag maar eerst eens aan onszelf moeten stellen. We hebben pakweg een half jaar geleden biddag gehad. En de Heer heeft zijn zegeningen niet achtergehouden. Zo over het algemeen, we hebben allemaal voedsel gekregen, kleding, werk, in ieder geval geld. En als je nou de balans vandaag opmaakt, is de arbeid van onze handen gezegend of niet? En we zullen bij middag niet alleen maar aan de Heere gevraagd hebben voor ons dagelijkse brood of die het wilde schenken. We zullen hem ook gesmeekt hebben om dat andere brood, dat brood des levens, zijn woord. Wat vindt u, heeft de Heere dat afgepakt van ons? En er zijn weer heel wat dagen toegevoegd aan het heden der genade waarin we leven. De Heer is goed geweest en daarom, ja, dat is ook de reden dat we vanavond bij elkaar zijn gekomen in de kerk. De Heere danken. Alleen weet u wat nou het grote vraagstuk is? Of we dat danken vanavond dan ook op de goede manier doen. En dan kijk ik weer even naar de geschiedenis van onze tekst, die 10 melaatsen. Ze waren allemaal genezen. En hoeveelen hebben vervolgens de heiland gedankt? Ja, zult u zeggen, dat weten we wel, dominee, dat was er helaas maar één. Niet meer dan één. En die ene, die ging dan terug naar de Heer Jezus en de rest niet. Er was er maar één dankbaar. Dat hebt u mis. Dat hebt u toch mis, hoor. Want alle 10 die genezen melaatse, die hebben allemaal de Heere gedankt. Jawel. Alleen ze deden het alle 10 op een verschillende manier. Verreweg het grootste deel van die 10 uitte zijn dankbaarheid thuis. 9 gingen rechtstreeks weer terug naar huis. Dat huis waar ze al zoveel jaren niet meer geweest waren, want daar mochten ze niet meer komen. Vanwege besmetting, de wet van Mozes zei het. 9 genezen mensen. Die keerden terug naar hun familie. En dan kwamen ze natuurlijk de oude buren tegen en die hele omgeving waar ze gewoond hadden, al die bekenden. De een had die vraag, de ander weer een andere vraag. Hoe komt dat nou, de genezen mensen? Ze gingen allemaal terug naar de plaats waar geen melaatsheid heerste. En waar geen ellende van melaatsheid te bekennen was. En ja, reken erop dat die mensen blij waren, hoor. Ik denk dat de hele straat uitgelopen is om ze te zien. En ik weet niet, als ze in een kleine stad woonden, misschien de hele stad nog wel uitgelopen. Om met eigen ogen te zien, die man zoveel jaar melaats geweest, helemaal genezen. En nou hadden ze in die tijd nog geen krant zoals wij, maar als die er wel was geweest, dan was de thuiskomst van die 9 mannen voorpagina nieuws geworden. En ik denk dat op de eerstkomende Sabbat de rabbi van dat dorp of van die stad in de synagoge de Almachtige uitvoerig ervoor gedankt zou hebben. Voor die wonderbaarlijke genezing. Een geweldige dankbaarheid. Ja, die moet er geheerst hebben in de harten van al die mannen. En niet alleen van hen, maar ook van al hun familieleden, al de omstanders, al de bekenden. Ja, zo zal dat gegaan zijn. Met die dankbaarheid van die 9. Maar er was er één die deed het anders. Die Samaritaan. Die ging van het heiligdom niet rechtstreeks naar huis. Maar waar ging die dan heen? Hij keerde terug naar het oord van zijn ellende. Waarom? Waarom ging die man nou toch terug naar die plek waar hij zoveel jaren die in die hele omgeving alsmaar geroepen had van onrein, onrein? Deed hij dat om daar weer eens opnieuw te gaan roepen van ik ben nog altijd op? Nee, hij kwam daar terug om met grote stem God te verheerlijken. Zo keerde die man terug. Zo kwam hij terecht aan de voeten van de Heer Jezus. Om hem nederig dank te zeggen. Zo deed die ene Samaritaan. Ziet u het verschil tussen die 9, die Joden, die geen dankbaarheid kenden op die manier en die ene Samaritaan wel? Kijk, wij denken vaak die 9 die waren ook niet dankbaar. Ja, zo is het toch niet echt hoor. Ze waren allemaal blij. Laten we dat woord maar gebruiken. Ze waren blij. Echt. Alleen die blijdschap, die vreugde, die uiten ze op verschillende manieren. 9 Joden gingen feest vieren met de hele buurt. En 1 lag er aan de voeten van de Heer Jezus. Als ik het eenvoudig mag zeggen, dan heb u meteen het onderscheid te pakken. 9 waren er blij, 1 was te dankbaar. 9 gingen met de gave van de Heere ervandoor. En 1 keerde naar de Heere van de gave terug. En dan neem ik zonder meer aan dat u vanavond allemaal echt blij bent met de zegeningen die de Heer u heeft gegeven. Maar dan is het nog de grote vraag, bent u nou ook dankbaar? Dankbaar, iemand zou zeggen, wat is dat eigenlijk? Dankbaar. En wat is nou het verschil tussen blij zijn en dankbaar zijn? Wanneer is het zo dat je kunt zeggen, het is niet dat ik blij ben, verheugd ben, maar nou ben ik echt ook dankbaar. Als u dankbaar bent, dan gaat u terug met de weldaden naar de weldoener. Dan moet u met uw zegeningen naar de Heere toe. En daar ootmoedig buigen aan zijn voeten. Daar nog dieper gaan buigen dan u zelfs met biddag hebt gedaan. En daar dan die grote naam des Heren verhogen. Kijk, en dat ziet de Heere nou zo graag, hè? Dat God zo wordt groot gemaakt vanuit een nederig hart. Dat ziet de Heere zo graag. Dat een mensenkind met de genade die hij heeft ontvangen terugkeert naar de Heere. Maar als dat gebeurt, ja, de Heere zegt er wel tegelijk iets bij als die ene Samaritaan weer bij hem komt. Hij zegt, waar zijn de 9? En die vraag die stelt de heiland met een droevige klank in zijn stem. Er waren er toch 10 gereinigd. Waar zijn dan die 9? En dat is een hele indringende vraag. Het is niet een vraag om die ene Samaritaan die daar voor zijn voeten geknield ligt ter verantwoording te roepen. Wel nee, maar het gaat hier om het verschil tot uitdrukking te brengen. Tussen die ene Samaritaan en die andere 9 Joden. Om dat te laten blijken, dat verschil. En dat doet de Heer met zo'n simpele vraag. Maar waar zijn de 9? Gemeente, als wij nou vanavond eens antwoord zouden moeten geven op diezelfde vraag. Dan zouden we het antwoord op die vraag best wel weten, denk ik. Waar de 9 zijn die ook door de Heere gezegend zijn. Ja, die zijn naar huis gegaan. Ze waren gereinigd en ze waren o zo blij. Ze waren buitengewoon verheugd. En het eerste wat ze deden, dat was hun oude familie weer eens opzoeken. En nou vieren ze feest. En dan zal de Heere zeggen, maar heb ik de Heere hen dan niet gereinigd? Genezen, zeker heren. Zeker, dat hebt u bij die 9 gedaan en dat erkennen ze ook van ganser harte. En ze zullen het zelfs op het moment dat ze aan het feest vieren zijn ook niet tegenspreken. Ze zullen trouwens aan iedereen wel vertellen dat u grote dingen hebt gedaan, heren. Maar ja, waar ze zijn, ze zitten thuis. Ja, maar Samaritaan, jullie hebben toch alle 10 mijn woord geloofd, zeker heren. Dat hebben we allemaal gedaan, niemand uitgezonderd. Er was er niet één die twijfelde aan uw macht en aan uw genade. Alleen ze wilden niet met me teruggaan naar u. Want ze hadden andere dingen aan hun hoofd. Ze hadden geen tijd meer. En toen zijn ze weggegaan. En eigenlijk moet ik zeggen, heren, dat begrijp ik nog wel ook. Want die 9, dat zijn toch Joden, die behoren tot het oude bondsvolk. Maar ik ben maar een Samaritaan. En de belofte die u gegeven hebt aan uw oude volk, die gelden mij zo niet. Ik heb geen rechten. Zij wel. Zij zijn het uitverkoren volk, maar ik ben niet meer dan een Samaritaan, zo'n beetje zo'n half godsdienstige, maar als het erop aankomt, een heidenheer. Maar dat maakt het voor mij nou net zo onbegrijpelijk en zo wonderlijk, want u hebt mij toch niet afgewezen. En daarom, Heere Jezus, ben ik hier, om uw goedheid de eer te geven. Ja, zegt de heiland, maar waar zijn nou de 9? Hadden ze dan wel geloof om genezen te worden? Maar hadden ze geen geloof om het te danken? Zijn ze zo blij geweest, verheugd geweest, vanwege hun verlossing, dat ze me vervolgens vergeten zijn? Moeten we van die 9 dan zeggen, ze konden wel bidden, maar niet danken? Gemeente, herkennen we onszelf hierin? Wel bidden, niet danken. Zou de Heere Jezus vanavond ook over ons de klacht moeten aanheffen? Waar zijn de 9? Waren er niet velen die me nodig hadden in dagen van ziekte? Die me smeekten in dagen van rouw? Die me baden in dagen van tegenspoed, in tijden van ellende, van nood? Waren het er niet heel veel die me gesmeekt hebben vanuit die benauwdheid om hulp? Zijn er geen gezinnen helemaal geweest die me gesmeekt hebben om een zegen? Was er niet ergens hier in de buurt een man die niet meer wist hoe het verder met hem moest gaan en die vanuit de nood gebeden heeft? En was er ook niet een vrouw die geen raad meer wist hoe het met gezin verder moest? Waren er geen kinderen die me gezocht hebben in hun leed? En heb ik de Heere ze niet geholpen? Ik heb toch het afgelopen half jaar gewas op het land overvloedig laten groeien. En ik heb toch uitkomsten gegeven in allerlei nood. Ik heb onverdiende genade geschonken in de ellende. Ik heb de mensen werk gegeven, geld gegeven, goed gegeven. Ik heb zo mijn liefde getoond en daarin mijn naam verheerlijkt. Maar waar zijn nou toch die 9? Zijn die met de zegeningen van de Heere aan de haal gegaan? Waar zijn de 9? Waarom is er geen verlangen naar mij, geen liefde naar mij? Ben ik de Heere dat dan niet waard? Of hebben ze wellicht helemaal geen oog ervoor? Dat ik de Heere Jezus al die zegeningen voor hen verdiend heb. Want die heb ik, de heiland, verdiend als een man van smarten. En ben ik de zaligmaker niet eenmaal naar deze verloren wereld gegaan, afgedaald, hier geboren willen worden onder de wet? En ben ik de zaligmaker niet die weg van vernedering gegaan, om de straf op de zonde te dragen op Golgotha? Heb ik dat kruis niet gewillig op me genomen? zodat er leven zou zijn voor goddeloze mensen. Heb ik, mensenkind, jou niet de lasten gedragen, opdat je het goede weer zou zien? Heb ik de Heere mijn lichaam op Golgotha aan het vloekhout niet laten nagelen, opdat er voor een zondaar die niks meer kon verlossing zou zijn uit alle nood? Maar waar zijn dan die 9? Of zou het wellicht zo zijn, zegt de Heere, zou mijn verlossing te klein, te onaanzienlijk, te gering zijn? En zou mijn verlossingswerk te onbetekenend zijn? Zou dat eeuwige leven dat ik schenken wil, die verzoening met God, zou mijn dagelijkse zorg voor die zondaren te weinig zijn? Zou ik de Heere niet echt goeddoende zijn? Zou mijn gunst te gering zijn? Of zeg het maar eerlijk, mensenkind, zou u iets ontbroken hebben? Moeten we vanavond, gemeente, daar niet in alle eerlijkheid zeggen: Heer, het heeft ons aan niets ontbroken? Ja, we zullen zelf zeggen: Heer, we zijn ontzettend blij, hoor, met alles wat u gegeven hebt. Want als we eerlijk zijn, is het nog veel meer geworden dan wat we gehoopt hadden. En we weten het ook heel goed, Heren. We hebben 1000 maal meer gekregen dan wat we ooit verdiend hadden. Maar toch, waar zijn nou de 9? Waarom ontbreekt die dankbaarheid? Komt dat wellicht omdat er geen liefde tot de Heren is? Mag ik eens vragen, gemeente? Hebt u misschien ook zo'n geestelijk leven waar alles bij klopt, alleen de liefde die ontbreekt erin? De liefde tot de Heere. Maar u weet toch wel wat er geschreven staat, hè? Al waren het dat ik het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. Mag ik het vanavond eens op een andere manier zeggen? Al was het nou dat we 100 biddagen hadden gehouden in ons leven. En al was het nou zo geweest dat we 1000 keren rijk gezegend zijn geweest. Al was het zelfs zo dat we talloze wonderen uit de hand des Heeren ontvangen hadden. En al was het nou ook nog zo dat we moesten zeggen: maar de Heere, die is goed geweest, boven bidden en boven denken, maar de echte dankbaarheid ontbrak. Ja, in dat geval zou het nog 1 keer tegen ons getuigen. Want de Heer is een ijverige God. Hij is niet een Heere die zo barmhartig is dat hij zegt: nou ja, wat je er verder mee doet, dat moet je maar zien. God laat zijn naam niet misbruiken. Dan zullen eenmaal al die weldaden van de Heere tegen ons getuigen. Dan zullen ze ons aanklagen. De Heere die doet zijn barmhartigheid aan 1000 dergenen die hem lief hebben. Kijk er maar eens goed naar hoe het afliep met die ene Samaritaan. Hoe liep dat af? Nou, de Heere die ging ook nog een woord rechtstreeks tegen hem spreken. En dat brengt me bij het laatste, 3e punt, een bijzonderheid. Wat zei de Heere tegen die man? Ja, de Heere had al eens gezegd: die mij eren, die zal ik eren. Dat gaat de Heere ook doen. Wat doet de Heere dan precies? Het is in deze geschiedenis net alsof de heiland zegt: ik de Heere, ik zal aan die Samaritaan nog groter genade bewijzen. Hij is gereinigd geworden van zijn kwaal, zijn ziekte. Maar nou zal ik hem ook reinigen voor tijd en eeuwigheid. En daarom zegt de Heere: sta op, Uw geloof heeft u behouden. Christus schonk hem eeuwige verlossing. Beste vrienden, het is vandaag dankdag voor gewassen arbeid. We mogen de Heere vanavond danken. Laten we eerlijk zijn. Zijn we de Heere niet vaak vergeten? Maar dat is toch wat. Dat is eigenlijk iets onvoorstelbaars. Die grote, die goede Heere. Totaal vergeten. Onvoorstelbaar. Maar weet u wat er nog meer onvoorstelbaar is? De Heere is desondanks u nog niet vergeten. Want hij vraagt, waar zijn de 9? Waar zijn nou de ondankbaren? Ja, zult u zeggen, ik merk, ik weet, ik ben ondankbaar, maar wat moet ik nou tegen de Heere gaan zeggen? In mijn dankbaarheid schiet ik totaal tekort. Ik kan eigenlijk helemaal niks tegen hem zeggen. Ach, u hoeft ook helemaal niets tegen hem te zeggen. De Heere, die vraagt van uw dankbaarheid, ja. Maar weet u wat hij zeggen wil? Ja, zult u zeggen, dat snap ik wel. De Heere wil zijn lof horen van mijn lippen. Dat ik als het ware begin te jubelen voor zijn aangezicht. Dacht u dat de Heere daarop zit te wachten? Nee. Christus verlangt dankbaarheid, het is waar. Maar daarmee vraagt hij niks anders van u ondankbare dan een verbroken hart en een verslagen geest en een verbrijzeld gemoed. De Heere zal pas tevreden zijn met de nederige erkentenis van zijn weldaden, zijn wonderen. De Heere schenkt dankbaarheid daar waar wij geen rechten meer hebben. U weet, eenmaal zal de bezuin weer klinken. En dan zullen alle volken aantreden voor de rechterstoel van God, het laatste oordeel. En dan zal iedereen apart voor de zaligmaker moeten treden. Om antwoord te geven op deze vraag. Wat hebt u nou met mijn goedertierenheid gedaan? Wat denkt u, gemeente? Als op de grote doorluchtige dag, dan die 9 uit onze tekst 1 voor 1 zullen aantreden. Wat zullen zij moeten antwoorden? Dan hebben ze niks te antwoorden. De eeuwige dankdag kunnen ze ook niet binnengaan, maar nou is vanavond die grote dag nog niet aangebroken. We leven nog in het heden der genade. En wat wil dat zeggen? Dat de Heere ook vanavond voor ons komt staan. En hij vraagt, waar zijn nou die 9? Die het erkennen moeten dat ze helemaal niet danken kunnen. Die zelfs erkennen moeten dat ze niet eens bidden kunnen, zoals het behoort. Die dus eigenlijk niks kunnen. Maar, zegt de Heere, ik ben een heiland. Ik wil alles zijn voor een goddeloze. Alles. Wie daarop nou leert zinken met zijn schuldige hart, die zal nochtans vol verwondering het uit genade horen. Uit zijn mond, sta op, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En zo wordt het straks eeuwig dankdag. Amen. Thank you. zullen we danken en bidden. Heren, we hebben vanavond stilgestaan bij de dankbaarheid. En één ding zal ons duidelijk zijn geworden. Vanuit onszelf kunnen we helemaal niet dankbaar zijn. We kunnen het ook niet gaan organiseren. Dat we tegen elkaar zeggen, weet je wat, nou gaan we de mouwen opstropen, we gaan er tegenaan. Nou gaan we eens even dankbaar zijn. Zo gaat het in ieder geval niet. De dankbaarheid die wordt daar geboren waar we aan u leren denken. En we leren aan u denken als we oog ontvangen en hart ontvangen dat op u gericht raakt. En heren, dan komen we u allemaal vragen of we ooit al hebben leren danken of niet, maar wil ons bekeren, want dat is nodig. Dan worden we aan uw voeten gebracht en dan wordt u groot. Dan valt al het andere weg en dan kunnen we vooruit. Hoe moeilijk de weg door het leven ook kan zijn. Want Heer, het is vanavond dankdag, maar er zullen er misschien wel in ons midden zijn die niet zo mooie dingen hadden beleefd als die 10 melaatsen die waren genezen. Maar het kan zijn dat we ziek zijn geworden. En dat we geen werk meer hebben en dat het allemaal tegen zit. Er kunnen zoveel noden en rampen en tegenslagen zijn. Heren, leer ons wie u bent. Dan hebben we altijd reden om te danken. Want zelfs in de kleinste dingen zien we dan hoezeer u uw grote naam verheerlijkt. Wilt u zo met ons allen meegaan? Dat vragen we van u uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 32, en daarvan het 4e vers, gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren, en het kleine 6e vers, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. 32, de versen 4 en 6. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.